tweede collecte is bestemd voor de zending. Voor de tweede maal wordt aan u meegedeeld dat voor de kerkenraad belijdenis des geloofs hebben afgelegd Pieter Gerrit van den Berg en Johanna Wilhelmina van den Berg van de Weert, Arie Meijer en Adriana Gijsbertha Wildeman. De openbare geloofsbelijdenis zal, zo de Heere wil, plaatsvinden morgen op de tweede Pinksterdag in de morgendienst. Dan zal u voorgaan, dominee Vlietstra van Zeist. Bij de kerkenraad is kerkelijke bevestiging van het huwelijk aangevraagd door Arend Hendrik Karel Vernout en Johanna Maria van de Pol. Deze huwelijksbevestiging zal, zo de Heere wil, plaatsvinden op donderdag 23 mei aanstaande om 3:15. Aanstaande woensdagavond zal de kerkenraad vergaderen om 7:30 en gelegenheid voor bezoek aan de kerkenraad vanaf 8:30. Aanstaande zondag zal er, zo de Heere wil, voorbereiding worden gehouden voor het heilige avondmaal en vanmiddag zal er geen zondagschool zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 118e psalm, het 12e en het 13e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, en gezegend zij de grote koning. Psalm 118, de versen 12 en 13.
Thank you.
wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het Pinkster-evangelie, Handelingen 2... de versen 1 tot en met 21. Handelingen 2, de versen 1 tot en met 21. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen we uit de lofzang van Zacharias. Het eerste vers: Lof zij de God van Israël. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet zij niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parters en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: Wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: Ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus staande met de 11 verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de 3e uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk, die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen hoofdstuk Handelingen 2 en daarvan het tweede deel van het 11e vers, Handelingen 2 vers 11b, waar wij het woord van de Heren lezen. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. Heere, we willen samen om uw onmisbare zegen komen bidden. Want daar is het ook in dit morgenuur weer helemaal van afhankelijk. Op deze zondag, op deze feestdag, de Pinksterdag, de dag waarop we gedenken aan datgene wat er gebeurd is toen gij uw geest uitzond. En toen zij allen vervuld werden met de geest. En toen zij mochten getuigen van de grote werken Gods. We mogen gedenken, Heere, hoe gij de beloofde, de andere trooster wilde geven. En hoe de Heilige Geest gekomen is om de kerk te bezoeken met al het heil van Christus werk. Die geest die gekomen is om te getuigen, die geest die gekomen is om te overtuigen. Die geest die ook gekomen is om Christus te verheerlijken. Het uit zijn volheid te nemen. En het aan arme zondaren uit te delen. Ach Heere, wat is dat ook een geweldig gebeuren geweest. En wat heeft daar de kerk groot belang bij. Want daar hangt zoveel van af. Heel het werk van de toepassing. Van de deelachtigmaking. Van het persoonlijk leren beleven van wat Christus heeft verworven. Al dat wat nodig is binnenin ons. Waarachtige bekering, waarachtig geloof. Heren, dat hangt allemaal samen met het Pinkstergebeuren, met de komst van de Heilige Geest. En als de Geest niet zou zijn gekomen, Heren, hoe zou een arm verloren mensenkind, die geen handen heeft om aan te nemen en die geen benen heeft om te gaan, ooit deel kunnen krijgen aan het volbrachte werk van Christus. Dan was Golgotha wel gebeurd. En dan was het graf in Jozefs hof ook wel leeg gebleven. En de steen afgewenteld. Maar dan zou het nooit een vervolg gekregen hebben. In het persoonlijk beleven. En in het persoonlijk deel hebben aan dat heil. Maar nu kan dat ook. En nu hebt u een volkomen werk gedaan. Door uw geest te zenden hebt u de cirkel rondgemaakt, Heren. En nu kan een verloren mensenkind niet alleen horen wat er voor hem gedaan is, maar ook wat er in hem gedaan wordt. En nu kan hij het niet alleen horen, maar nu mag hij het ook gaan beleven. Heren, en zo zijn alle dingen uit u. We bidden u dat u daar vanmorgen iets van wil doen verstaan. En dat we er persoonlijk ook iets van mogen bezitten, ontvangen. Door leven. Schenk ons daartoe de werking van uw geest. Heren, we bidden u niet om een nieuw Pinksteren. We hoeven dat feit hoeft u niet te herhalen dat de geest gekomen is. Maar we bidden u wel, Heren, om de krachtige doorwerking van Pinksteren. Ook in onze tijd. Ook in onze gemeente. En dat diezelfde vruchten die er toen waren, zouden worden gezien. En dat het opnieuw zou worden beleefd, Heren. Dat gij met de geest vervult. Dat gij door de geest bekeert. Dat gij door de geest aan Christus verbindt. Heren, we bidden u dat u het opnieuw zou willen geven, ook in onze tijd. Dat er velen het woord gaarne mogen aannemen. En dat zo de gemeente mag groeien. Niet alleen in uiterlijk ledental. Maar dat er kinderen in Sion geboren mogen worden. En dat de Allerhoogste zelf ze zal bevestigen. Als hij ze op zijn rol geschreven heeft. Heren, we bidden u om dat genadewerk. En de openbaring daarvan. Hier en overal. Waarop deze dag het Pinkster-evangelie weer mag worden uitgedragen. Kom erin mee. En geeft u er zelf getuigenis aan, Heren. En geeft gij ook hen die geroept om het evangelie te verkondigen. Ook iets van die Pinkstergeest en de zalving met die geest. En de bekwaammaking door die geest. Opdat zij, net als het voorbeeld waar onze tekst van spreekt. Niet anders mogen doen dan de grote werken Gods verkondigen. Heren, dat is het toch waar het om gaat. En als dat het is waar het om gaat, dan moeten we ons inderdaad schamen dat de kerk vaak zoveel andere dingen spreekt. En dat er zoveel andere dingen aan de orde zijn. En de dingen die dan aan de orde zijn, Heren, die reiken bij lange na niet tot de hoogte waar de grote werken Gods op staan. O, wij bidden u, bekeer uw kerk ook. En bekeer allen die geroepen worden om het evangelie te verkondigen tot die taak. En maak ze bekwaam tot die taak, dat zij niet anders zullen weten. Niet anders begeren te verkondigen dan de drie-enige God en zijn verlossingswerk, zijn heerlijk werk, zijn grote daden. En dat de kerk daar zich mag in mag leren beroemen. Heere, wilt gij geven dat alle die van uw genade ontvangen hebben, ook een mond mogen ontvangen om erover te spreken. Hoort wat mij God deed ondervinden, alweer en alleen die grote werken Gods. En zegen ons zo, Heere, met de genade des Geestes. En laat uw werk in ons midden openbaar mogen komen. Zegen hen die hier niet zijn kunnen. We bidden voor zieken, we bidden voor anderen die niet naar de kerk kunnen komen. Heere, we dragen ze aan u op en wij bevelen ze aan uw genade aan. En we bidden u, Heere, weest u ze nabij en goed. We denken bijzonder aan het kindje van de familie Langelaar. Vorige week mochten we u danken dat het uit het ziekenhuis mocht thuiskomen, maar het moest er toch weer worden opgenomen, Heere. O, wij vragen u dat u er genadig aan gedenken wilt. En dat u dat leven niet alleen wilt sparen, maar dat u ook de middelen wilt gebruiken voor haar genezing, voor haar herstel. En laat zo ook, en in dat gezin, maar ook in dat jonge leven, iets mogen gaan ontwaken van het besef dat we zo afhankelijk zijn. En dat aan uw zegen alles gelegen is. En laat deze beproeving hen ook maar samenbinden en samen aan uw genadetroon verbinden. Om zo het bij u alleen te zoeken. Heren, we vragen u voor alle die het moeilijk hebben. Voor alle die zorgen hebben. Voor alle die op deze dag verdriet hebben. We bidden u voor hen die pijn hebben en die met een kruis lopen, waar een ander misschien ook niet van weet. Zegen ze en gedenk ze, Heere. En laat toch bij alles wat er in dit leven zorg kan geven en moeite kan geven, het niet zo zijn dat we daarin opgaan en dat dat alles bepalen en beheersen zal en dat onze gedachten daar volledig op geconcentreerd zijn. Maar hoe moeilijk het ook kan wezen en hoeveel zorgen er ook kunnen zijn, laat toch, Heere, beleefd worden dat er één ding belangrijker is. En dat boven alle beslommeringen en moeite en zorgen van dit aardse leven uit datgene reikt wat u ook op deze dag laat verkondigen. Dat er genade is, dat er vergeving is, dat de hemel geopend is. Dat zondaren zalig kunnen worden. Dat gij in het werk van Christus een welbehagen genomen hebt. Dat de Geest gekomen is. En dat zo het heil gestalte krijgt. Heere, mag dat allereerst onze aandacht hebben. En mag dat ons leven bepalen. En mag daar ons hart en ons hele bestaan op gericht zijn. Schenk dat, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid. We bidden het u alleen in Jezus' naam. In de naam van hem die zich geofferd heeft op het kruis. En die zo een volkomen werk heeft verricht. En in hem is het ook mogelijk, Heere, dat u onze zonden voorbij gaat. En ze nimmer meer gedenkt. Vergeef ons dan ook onze zonden. En zie ons niet aan in onszelf. Maar hoor ons nog en verhoor ons nog, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 9e psalm, het 1e, 2e, 11e en 14e vers. Psalm 9, vers 1, vers 2, vers 11 en vers 14. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Ik zal in u mijn God van vreugd opspringen, in de geest verheugd. Zingt de Heer die eeuwig leeft. En opdat ik, Heer, u blij te moe in Sion's poorten hulde doe. Na de hemelvaart van de Heere Jezus zijn ze teruggekeerd naar Jeruzalem. En ze hebben begrepen wat de Heere van hen verwachtte. Ze zijn dan ook samengekomen, geregeld, om met elkaar te bidden. En hem met name te bidden om datgene wat de Heere beloofd had dat hij doen zou. Om de vervulling van zijn belofte, namelijk de komst van de andere trooster van de Heilige Geest. Hij had daar met de Heere, met zijn discipelen over gesproken in de nacht voordat hij stierf. Hij heeft daar ongetwijfeld ook in de dagen na zijn opstanding nog weer over gesproken, want het begin van Handelingen 1 laat ons zien dat de Heere in die 40 dagen zijn discipelen nader onderwijs gegeven heeft. En dat hij ze verteld heeft, niet alleen van hun toekomstig werk, waartoe hij hen riep, maar ongetwijfeld ook van de bekwaammaking tot dat werk. En wie anders kan hen bekwaam maken tot dat werk om getuigen van de Heere Jezus te zijn dan de Heilige Geest. Met andere woorden, hij heeft hen herhaaldelijk op die beloofde trooster gewezen. En hij heeft hen ook op de dag van zijn hemelvaart nog gezegd dat zij in Jeruzalem zouden moeten blijven en van die stad niet zouden mogen scheiden, totdat zij zouden worden aangedaan met kracht uit de hoogte. En al die dingen hebben op de discipelen en de anderen zoveel indruk gemaakt dat dat hun hele gedachten, maar ook hun gedrag, 10 dagen lang heeft beheerst. En vandaar dat wij in het eerste hoofdstuk van de Handelingen lezen dat ze eendrachtiglijk bijeen waren, biddende om de vervulling van die belofte. En toen is het ook gebeurd. Op de dag van het Pinksterfeest heeft de Heere zijn belofte waargemaakt, heeft hij de beloofde geest gezonden. En zijn komst ging vergezeld, we hebben het zojuist weer gelezen uit dat bekende tweede hoofdstuk van de Handelingen, met tekenen van wind en van vuur, waardoor tegelijkertijd ook de mensen in Jeruzalem gelokt werden om te komen naar die plaats waar de Heere zijn kerk vervuld had met zijn geest, want daar zou nu een getuigenis van die 120 uitgaan. En dat getuigenis, die verkondiging, die prediking moet ook gehoord worden. En vandaar dat er mensen bijeengebracht moeten worden. En de Heere heeft ze bijeengelokt door met name dat geluid als van die geweldige gedreven wind. Want als de geest gekomen is, en dat is een van de eerste kenmerken van de Heilige Geest, dan gaat die geest ook spreken. En dit keer gaat hij getuigen door middel van mensen. Laat ons dat opvallen. Het is ook voor de eerste keer dat er een heilsfeit gebeurd is en dat mensen de verkondigers ervan zijn. Dat is nog niet eerder gebeurd. Bij de voorafgaande heilsfeiten waren het hemelboden die door de Heere geroepen waren om de boodschap te brengen. Dat was in de kerstnacht zo, toen een engel aan de herders verscheen. Dat was met de paasmorgen zo, toen een engel aan de vrouwen de boodschap van de opstanding bracht. Dat was op de dag van de hemelvaart zo, toen 2 mannen in blinkende kleding, 2 boden uit de hemel aan de discipelen een verklaring gaven van de hemelvaart en van de wederkomst van de Heere Jezus. Steeds heeft God uit de hemel boodschappers gestuurd om de boodschap, het heilsfeit te verkondigen, of het nou de geboorte of de opstanding of de hemelvaart van Christus betrof. Maar op Pinksteren lezen wij niet meer van engelen. Die blijven op die dag in de hemel. En die spreken op de Pinksterdag niet meer. Nu gaat God mensen gebruiken. En de Heilige Geest komt en hij gaat mensen vervullen. Maar u zegt, maar engelen zijn toch veel beter geschikt? Op het eerste gezicht, ja. Engelen zijn rein, heilig, vlekkeloos. Engelen zijn zonder zonde gebleven. Engelen kennen de wil van God ook veel beter. Engelen zien dagelijks het aangezicht van de Heere. Engelen passen vaardig op het woord van zijn mond. Engelen zijn altijd rondom Gods troon. Engelen zijn veel bekwamer dienstknechten van de Heere. Veel gewilliger boden van de Heere dan mensen ooit zijn geweest. Als God aan Jona de opdracht geeft om naar Nineve te gaan, dan gaat hij niet. Zoiets zou een engel nooit gewaagd hebben. Het zou zelfs in het hart van een engel nooit zijn opgekomen. Als de Heere Jeremia roept, dan heeft Jeremia bezwaren. Ik ben jong, maar zoiets zegt een engel nooit. Komt nooit met bezwaren. Vindt u dan niet dat engelen veel beter geschikt zijn om in de dienst van de Heere te staan? Om het woord van de Heere te verkondigen dan dat mensen dat zijn? Wel, dat kan allemaal toch wel zo wezen. En toch heeft het Gode behaagd om op de Pinksterdag mensen in te schakelen bij de verkondiging van het heil. Noem dat dan maar gerust een wonder. Als engelen geschikter en bekwamer zijn dan mensen, dan is het ook een wonder dat God dit keer toch voor mensen kiest. En dat die mensen daar in Jeruzalem kunnen zeggen, wij horen hen, die Galileërs, die 120... in onze taal de grote werken Gods spreken. Noem dat maar een wonder. Dat is het ook. Dat is het om verschillende redenen. Dat mensen de grote werken Gods spreken. Wat deze mensen dat doen. Hoe hebben we ze leren kennen in de schrift? Als nogal vreesachtige mensen. Het is nog niet zo lang geleden dat ze achter gesloten deuren zaten om de vrezen der Joden wil. Het is nog niet zo lang geleden dat ze bang waren dat nu hun meester gearresteerd en ter dood gebracht was, zij misschien daarna aan de beurt zouden komen. En de vrijmoedigheid ontbrak. Toen hem ernaar gevraagd werd of hij ook bij Jezus hoorde, ontkende Petrus dat. En hij ontkende het heftig en hij ontkende het met eedzweringen. Vrees, bang, bangheid. Zo hebben we ze leren kennen als nogal vreesachtige mensen. En als zij nu in toch datzelfde Jeruzalem, waar de vijandschap nog niet zo lang geleden voluit opgeleid en tot openbaring gekomen was, als zij nu in datzelfde Jeruzalem door de geest vervuld worden, is hun vrees weg, is hun angst weg. En nu staan ze daar met vrijmoedigheid. Hoe dat komt? Het enige geheim dat daarachter ligt en de enige verklaring die daarvoor geschikt is. De geest kwam. Uit zichzelf hadden ze het nooit gewaagd, waren ze verborgen gebleven. Maar de geest kwam en die maakt van bange, vreesachtige mensen vrijmoedige getuigen. Vrezen ze dan niet meer? Is Jeruzalem dan in één keer zo veranderd van karakter? Nee, en ze zullen er later in hun leven nog wel mee te maken krijgen. Ook zij komen inderdaad ook een keer voor het Sanhedrin. Zij komen ook in de gevangenis. Jacobus zal straks worden onthoofd. Petrus zal straks ook worden gedood als ze hun zin krijgen. Maar de vrees is weg. En daar zorgde de geest voor. Is het een wonder? Is het niet een wonder, gemeente, dat God deze bangelijke, vreesachtige mensen inschakelt en dat hij ze door de geest dapperheid, vrijmoedigheid geeft? Ja, het is een wonder dat de Heere deze mensen inschakelt. Hoe hebben we ze leren kennen? Wat openbaart het evangelie van hen? Dat ze vreesachtig zijn, ja, maar nog meer. Dat zij ook nogal onkundig zijn. Onkundig. Wat wisten ze er nou eigenlijk van? 3,5 jaar waren ze bij de Heere Jezus geweest. En hoe vaak heeft de Heere Jezus hen niet moeten zeggen, verstaat u het nou nog niet? O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? En op de dag van zijn opstanding heeft hij hen hun ongelovigheid en de hardigheid van hun hart moeten verwijten. En zegt hij tegen de Emmausgangers: traag zijt ge om te verstaan de dingen die de profeten gesproken hebben. En wat is er inderdaad in hun leven een ongelovigheid en een duisternis en een verkeerde kijk op de dingen. Op de dag van de hemelvaart, 10 dagen geleden, komen ze bij de Heere Jezus met de vraag: Heere, is het in deze tijd dat u het koninkrijk weer aan Israël zult oprichten? Denken ze nog aan aardse dingen, aan een aards rijk en aan een aards herstel van Davids troon? Onkunde, zijn dit nou de mensen die de Heere gaat gebruiken om de grote werken Gods te verkondigen? Geschiktheid daartoe hebben ze geheel en al niet. En toch behaagt het God in zijn vrijmachtig welbehagen, in zijn soevereine verkiezing, ook tot het ambt en tot de taak, om deze onkundige en naar ons oordeel totaal ongeschikte mensen te gebruiken. En hoe doet hij dat? Door zijn geest te geven. En dan is in één keer hun verstand verlicht. Dan is in één keer de nevel verdwenen. Dan zien ze dingen die ze nog niet eerder gezien hebben. Dan zien ze verbanden die ze nooit eerder ontdekt hebben. Als de geest de mens vervult, dan verlicht die geest zijn verstand. Want die geest leidt toch, dat is een belofte van de Heere Jezus omtrent het werk van de geest. Die leidt toch in alle waarheid. En als die discipelen geleid worden in de waarheid, en als ze ogen krijgen om te zien, krijgen ze ook een mond om te spreken. En dan mogen ze gaan verkondigen wat ze voor die tijd zo nooit hadden kunnen verkondigen. De grote werken Gods. Maar op zichzelf en in zichzelf zijn ze geheel ongeschikt. Vreesachtig waren ze, onkundig waren ze. En van hen moet gezegd worden wat van alle andere mensen ook gezegd moet worden. Ze zijn ook toch om andere redenen ongeschikt. Ze moeten gaan spreken. Ze moeten Gods woord gaan verkondigen. Het evangelie, wat God gedaan heeft, wat God is. En wat hij vanuit zijn eigen bestaan schenkt en werkt. Dat moeten ze gaan verkondigen. Maar ze hebben geen mond die daarvoor geschikt is. Ze hebben geen tong die daarvoor geschikt is. Ze hebben wel een mond, ze hebben wel een tong, ze hebben wel een spraakvermogen. Dat is hen in hun schepping gegeven. Maar hoe hebben zij en hoe hebben wij onze tong en onze stem gebruikt? En waartoe hebben wij die stem en die mond gebruikt? Laat het woord van God ons eens vertellen. Een mond, ze hebben wel een tong, ze hebben wel een spraakvermogen. Dat is hen in hun schepping gegeven. Maar hoe hebben zij en hoe hebben wij onze tong en onze stem gebruikt? En waartoe hebben wij die stem en die mond gebruikt? Laat het woord van God ons eens vertellen wat de Heere van ons spraakvermogen en van het gebruik daarvan denkt. Hun keel is een geopend graf. Met hun lippen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun tong. Romeinen 3. Jacobus 3 vult dat aan. De tong is een onbedwingelijk kwaad. Dat is het oordeel van de Heere over mensen die goed en naar zijn beeld geschapen zijn, maar die verkozen hebben alles wat God in de schepping goed gemaakt heeft in dienst van de zonde te stellen. En zo hebben wij onze mond en onze stem en onze tong ook gebruikt in dienst van de zonde. Zodat dat verschrikkelijke wat ik zo pas citeerde uit Romeinen 3 van ons gezegd moet worden. Dat is wat slangenvenijn onder onze tong. Met onze lippen plegen we bedrog. Is het niet waar? Heeft Petrus het niet bewezen? Met zijnzelfde mond en met dezelfde tong waarin u ook mee spreekt. Dat dat beeld, dat verschrikkelijke beeld uit Romeinen 3 ook op hem van toepassing is. En hebben de anderen, en als ze eerlijk zijn en ze zijn eerlijk gemaakt door de Heere, dan moeten ze dat toch ook erkennen, dat de anderen, dat zij allen gedaan hebben, ook met tong en mond en met hart en diepste grond, wat kwaad is in de ogen des Heeren. Zou alleen daarom al een engel niet veel geschikter zijn geweest om hier op de Pinksterdag in Jeruzalem te verkondigen wat het inhoudt dat de Heilige Geest gekomen is? En toch nee. De Heere verricht dat wonder dat hij mensen inschakelt. Mensen met een mond waarmee ze gezondigd hebben. Mensen met een tong waarmee ze het kwaad gesproken hebben. Mensen met een tong waarmee ze Gods naam ijdel gebruikt hebben. Mensen waarmee ze met een tong waarmee ze ontkend hebben. Ik ken die mens niet. Gods genadewonder komt ook openbaar. Als hij deze mensen inschakelt. En hoe kan het dan dat hun tong nu gebruikt wordt om de grote werken Gods te verkondigen? Alweer doordat de geest hen vervult. Die geest nam de vreesachtigheid weg. Die geest nam de onkunde weg. En die geest neemt ook de ongeschiktheid weg. Zoals dat je van Jesaja geschreven staat. Hij van zichzelf moet zeggen als de Heer hem roept in dat visioen tot profeet. Dan zegt Jesaja: Heer, ik ben toch niet geschikt. Ik ben een man van onreine lippen. Hoe kan ik uw woord verkondigen? Hoe kan ik uw boodschap op mijn lippen nemen, in mijn mond nemen? Mijn lippen die onrein zijn. En toen kwam daar die engel die een kool van het altaar nam en die raakte zijn lippen aan. En de Heere zeide: deze heeft uw ongerechtigheid van u genomen. En zo is het nou met die discipelen ook gebeurd. Doordat de geest kwam en hen de bekwaammakende genade gaf, konden zij spreken met diezelfde mond waarmee ze gelasterd en gelogen en bedrogen hadden. Met diezelfde tong waarmee ze het kwaad hadden gedaan. En ze konden nu tot eer van God en tot roem van zijn genade gaan verkondigen dat de Heere recht is. En dat in hem het onrecht nooit gevonden is. Zonder de geest zou dat nooit zijn gebeurd. Dan zouden ze vreesachtig zijn gebleven, dan zouden ze onkundig en duister zijn gebleven. Dan zouden ze hun mond niet open gedaan hebben. En als ze hun mond zouden open gedaan hebben, dan zou er niets goeds uit voortgekomen zijn. Hoe nodig, hoe absoluut nodig was dan ook de komst van de Heilige Geest. En dat was niet alleen toen zo, gemeente, want we willen onszelf niet op het niveau van de 120 plaatsen. Zo niet. Maar we hebben wel hetzelfde nodig. Want van onszelf, wat zijn wij? Nou, neem die drie dingen dan maar. Vreesachtige mensen, onkundige mensen en totaal ongeschikte mensen. Stemt u dat niet toe? Vreesachtigheid? Durft u zo goed? Durft u zo goed in een omgeving van vijandschap? Of lopen we dan ook liever weg en houden we dan ook liever onze mond? Wat zullen de mensen wel zeggen? En onkundig? Wat verstaan wij ervan? Van nature helemaal niets. En zonder de verlichtende werking van Gods genade beseffen we er nooit wat van. Hoe ik dat weet, hoe ik dat zo zeggen kan. De natuurlijke mens, dat zegt de Heer in zijn woord immers zelf. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze niet onderscheiden. Hij kan het niet. En zo is het nou met ons allemaal van nature. Het is ons allemaal een raadsel. En als we erover horen spreken, dan kunnen we het misschien tot op zekere hoogte volgen met ons verstand. Maar als het gaat om het rechte verstaan ervan, dan gaat het ons verstand, ons begrip te boven. Dan zien we het niet. Het koninkrijk Gods kunnen we immers naar het woord van de Heere Jezus ook niet eens zien, tenzij wij door de geest wedergeboren worden. Zijn wij nog van die duisterlingen wellicht? En dat ongeschikt zijn, nou laten we daar niet te veel woorden aan besteden, want laat ieder daar maar mee naar tot zichzelf inkeren en in de binnenkamer voor Gods aangezicht komen met die ontzaglijke beschuldiging die de Heere over ons allemaal uitspreekt als hij het heeft over onze tongen, over onze kelen, over onze lippen. Maar dat is de werkelijkheid. Dat prachtige spraakvermogen dat God ons gegeven heeft en dat ontwikkeld is zodat we er inderdaad dingen mee kunnen tot uitdrukking brengen die in onze gedachten leven en zodat we onze gedachten aan anderen kunnen overbrengen in een begrijpelijke, op een begrijpelijke manier. Dat prachtige vermogen dat de Heere in ons geschapen heeft. Hoe vaak hebben we het misbruikt? Door te liegen, te bedriegen, door ijdele praten spreken, door de naam van de Heere te misbruiken, door vuile dingen te verkondigen. Hoe vaak hebben wij inderdaad bewezen, slangenvenijn is onder hun tong. En zal dat allemaal over andere gemeenten? En zal onze vreesachtigheid en onze onkundigheid en dwaasheid en duisternis en zal die zondige ongeschiktheid verdwenen en verdreven worden, dan is het voor ons net zo nodig als dat het voor die 120 nodig was. Dan hebben wij ook de Heilige Geest nodig. Dan hebben we de vrijmoedigmakende genade van de geest nodig. Dan hebben we de verlichtende werking van de geest nodig. Dan hebben we de reinigmakende werking van de Heilige Geest nodig. Ziet u waarom het Pinksteren moest worden? En waarom Pinksteren ook in ons leven zijn doorwerking moet krijgen? Anders blijven we in de duisternis, anders blijven we ongeschikt, anders blijven we dwazen, anders blijven we mensen waar de Heere niets aan heeft. Anders blijven wij mensen die God en zijn genade ook nooit kennen. Om er deel aan te krijgen aan wat God in Christus gedaan heeft, hebben wij nodig de vervulling met de Geest. Nou, zo heeft de Heere dat toen in Jeruzalem gedaan. Vrijmachtig, beslag gelegd op deze mensen. En ze ook bekwaam gemaakt om, en dat is het vervolg, de grote werken Gods te spreken. Maar nu zijn ze vervuld met de Heilige Geest. En nu heeft de Heere hun tong en hun mond in dienst genomen. En nu heeft de Heere hun verstand verlicht. En nu heeft de Heere hen inzicht gegeven. En nu heeft de Heere hun vreesachtigheid weggenomen. En wat gaan ze nu doen? Eén ding. En dat is het belangrijkste wat een mens ooit kan doen in het leven. De grote werken Gods spreken. Waar gaan ze dus over hebben? Tegenover die mensen die ondertussen bijeengekomen zijn uit alle windstreken en uit alle hoeken van Jeruzalem. Die mensen die ter gelegenheid van het feest van Pinksteren in Jeruzalem bij elkaar zijn om daar mee te maken dat Joodse Pinksterfeest waarin de eerstelingen aan de Heere worden aangeboden enzovoort. En er waren van alle kanten mensen gekomen. We hebben gelezen waar vandaan allemaal uit Egypte en uit Kreta en uit Klein-Azië en uit Mesopotamië. En zo was Jeruzalem vol met allerlei feestgangers en die waren gelokt door dat geluid als van een geweldige gedreven wind bij die plek gekomen waar deze discipelen van de Here bij elkaar waren. En zo heeft God ervoor gezorgd dat er een menigte was, zodat de discipelen gehoor hadden en dan gaan ze spreken. En waar gaat het dan over? Dan gaat het over God. En dan gaat het over het werk van God. De grote, de machtige werken Gods. De werken die de Heere gedaan heeft en waarin hij zijn grootheid heeft geopenbaard. Wat zijn dat dan voor werken? Je zou kunnen denken aan de schepping. Dat is een groot werk Gods. Dat de Heere uit niets alles heeft voortgebracht. Dat hij alle dingen tot aanzijn geroepen heeft door het woord van zijn kracht. Wat een machtig werk van de Heere is dat. Je zou kunnen denken aan de werken Gods in de voorzienigheid. Dat hij alle dingen bestuurt. Dat er niets gebeurt bij toeval, maar dat alles onder zijn bewind staat en dat hij zorgt en dat hij regeert en dat hij leidt in het leven van al zijn schepselen. Een groot werk Gods. Ik denk echter dat de 120 het daar niet zozeer over gehad hebben. Al is het ook alleszins de moeite waard om deze grote werken Gods te spreken en te overdenken. Maar ik denk dat naar de gelegenheid van het moment ze toch meer over andere grote werken Gods gesproken hebben. Niet zozeer in de schepping, niet zozeer in de regering en onderhouding van al het geschapene. Maar de grote werken Gods in de herschepping. In de verlossing van zondaren. Ik weet het ook wel zeker dat ze het daarover gehad hebben. Want al wordt ons niet verteld wat zij daar eerst gezegd hebben. En waar die grote werken Gods, waar onze tekst van spreekt, van getuigd hebben. Maar in het vervolg, als Petrus daar het woord neemt, dan is het wel duidelijk dat hij het over de grote werken Gods in de herschepping. De grote werken Gods in en door Christus heeft. De komst van Christus, het werk van Christus, de dood van Christus, de opstanding van Christus, de zitting van Christus aan de rechterhand Gods. Die werken, die grote verlossingswerken. En die zijn niet minder groot, gemeente, dan de schepping. Als we daarover nadenken, als we mediteren over de scheppingswerken van de Heere, dan kan een mens diep onder de indruk raken. Maar niet minder diep kunnen we onder de indruk raken als we eraan denken dat God in de genade zich geopenbaard heeft. Wat is het niet een geweldig werk Gods in Christus geweest. Toen de dood overwonnen werd. De dood, die onoverwinnelijke vijand. Die dood waar niemand tegenop kan. Die het altijd wint. Van de sterkste en die het bewijs levert dat de sterkste enkel ijdelheid is. Die dood die tot alle mensen doorgegaan is, miljoenen, miljarden, heeft hij al in zijn greep gekregen. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En wat een mens ook probeert en wat een mens heet met al dat onderzoek en met al de toegenomen kennis en wetenschap al niet bereikt heeft. De dood blijft onoverwinnelijk. Wat is het dan niet een geweldig werk Gods. Een groot werk. Als in Christus de dood overwonnen is. En als in Jozefs hof. De Heere Jezus opgewekt is en opstaat en als de dood als een verslagen vijand aan zijn voeten ligt. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Hij zet in een groot werk dat nu verkondigd mag worden dat in beginsel de dood verslonden is tot overwinning. En dat straks bij de wederkomst van Christus de graven zullen opengaan en dat de dood zelf als een verslagen vijand zijn nederlaag zal moeten erkennen. Is het niet een groot werk Gods wat er gebeurd is op de morgen van Pasen? En denk ook eens aan dat andere grote werk Gods. Toen de Heere Jezus met de zonde heeft afgerekend. De zonde, alweer zo'n onoverwinnelijke en onuitroeibare vijand. Zowel wat de schuld betreft als wat de macht van de zonde betreft. Daar kan geen mens zich van bevrijden. Die zonde kan geen mens uit zijn leven uitroeien. Die schuld die hij heeft opgestapeld kan geen mens zichzelf vergeven. Die berg die tussen God en ons instaat kan geen mens uit zichzelf wegnemen en slechten. Er was een groot werk Gods voor nodig om die schuld en die macht van de zonde weg te nemen en te breken. En dat grote werk is verricht. Wat is er een geweldig werk verricht. Door de Heer Jezus ook op de dag van zijn sterven. Toen hij aan het vloekhout gespijkerd werd. En toen hij al de last van de zonde en de ongerechtigheden van de zijnen op zich nam. En toen hij die last van zonde en schuld, van ongerechtigheid en van verdorvenheid gedragen heeft. En toen hij onder die last ook bezweken is. En zo heeft hij de zonde weggenomen. Zo heeft hij het handschrift dat tegen ons getuigde weggedaan. Zo heeft hij die berg van schuld die scheiding maakt weggenomen. Zo heeft hij de macht van de zonde gebroken. En zo in dat grote werk Gods is er nu verlossing. Verlossing en vergeving. Is dat niet een groot werk Gods? En denk ook eens aan Satan. Satan die zijn macht heeft en zijn macht uitoefent in het leven van ieder mens. Met zijn listen, met zijn verleidingen. Hoe dan ook. Maar hij heeft ons allemaal in zijn greep. En we zijn allemaal aan zijn kant terecht gekomen. En van nature staan we allemaal onder zijn bewind. En er is er nog nooit één die in eigen kracht bij hem weggevlucht is. Onder zijn macht vandaan gekomen is. Die met hem gebroken heeft. Ach, hoeveel heeft hij er een leven lang al in zijn macht gehad. En hoeveel heeft hij er nu al tot in alle eeuwigheid in zijn macht. Satan, de mensenmoordenaar van den beginnen. De zielenverwoester, de verklager der broederen, die oude slang. En niemand komt tegen hem op. En niemand kan het van hem winnen. En niemand kan zijn macht verbreken en zichzelf bevrijden. We zijn slaven van hem en we hebben onszelf vernederd tot die slavernij. En er was een groot werk Gods voor nodig. Om zondaren daarvan te bevrijden. En dat grote werk Gods dat is gebeurd. Alweer in Christus. Toen het vrouwenzaad de kop van het slangenzaad vermorzelde. En nu heeft hij nog wel grote toorn deze tegenstander. Maar hij weet dat zijn tijd kort is. En de definitieve slag zal straks geslagen worden. En dan is het voorgoed met zijn rijk. En met zijn heerschappij uit. Is het al niet een groot werk Gods. Dat de Heere Jezus Christus stervende. Ook de slang de doodsteek gegeven heeft. Zodat hij nooit meer kan. Wat hij zou willen. Is het niet een groot werk Gods. Als iedere keer weer een zondaar uit de macht van Satan wordt weggehaald. En als dat geweldige werk van Christus openbaar komt in de levensverandering van een mensenkind. O, de discipelen die daar spreken, de grote werken Gods, ze zouden ook nog van zichzelf kunnen spreken. En wat God in hun leven gedaan heeft. Niet alleen voor hen, maar ook in hen. Hoort wat mij God deed ondervinden. En als zij daar om de beurt over zouden zijn gaan spreken, dan waren ze voorlopig nog niet klaar geweest ook. Als Petrus zou gaan spreken van dat grote werk Gods dat in zijn leven verheerlijkt werd. Al was het alleen maar in dat moment dat de Heere zich omkeerde en Petrus aanzag. Was dat geen groot genadewerk van God in Christus. Dat hij een vloekende en zichzelf vervloekende discipel niet wegstoot. Maar dat hij hem vasthield met de blik van zijn liefde ogen. En als Thomas zou gaan vertellen van de grote werken Gods in zijn leven. Dat de Heere zijn ongeloof wegnam. En dat de Heere zich in liefde en in ontferming aan hem bekend maakte. En dat de Heere al die twijfels wegnam. En dat hij hem bracht tot die belijdenis. Mijn Heere en mijn God, was dat geen groot werk. Is het niet altijd een groot werk als de Heere in het leven van een mens, van een twijfelmoedig, van een ongelovig mens, als de Heere in het leven van een schuldig mensenkind zijn genade ook tot openbaring gaat brengen? De grote werken Gods. De hemel was gesloten, zoals het paradijs ook gesloten is. Maar Christus kwam en heeft die hemel weer opengezet. Is dat geen groot werk Gods? Dat er nu een toegang, een open toegang is tot God. Voor een schuldverslagen zondaar. Dat die tollenaar niet in de wanhoop de hand aan zichzelf hoefde te slaan. Maar dat hij mocht gaan naar de troon der genade met de bede. O God, wees mij de zondaar genadig. Is het geen groot werk Gods dat de Heere dat mogelijk gemaakt heeft? Is het geen groot werk Gods dat de hel die open staat voor alle kinderen van Adam door Christus gesloten wordt. En dat die moordenaar aan het kruis het de Heere Jezus mocht horen zeggen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De Heere Jezus ging eerst naar de hel. Maar daar nam hij die moordenaar niet mee naartoe. De deur van de hel werd voor die moordenaar gesloten. Omdat Christus hem mee wilde nemen naar het paradijs. Is dat geen groot werk Gods? O, en zo is er voorlopig nog wel stof voor de kerk des Heren. Als ze mag gaan spreken over de grote werken Gods. En dat was toen inderdaad de taak. Daartoe werden ze met de Heilige Geest vervuld. Dat gaf de Geest hen uit te spreken. Zo staat het er toch. En ze begonnen te spreken met andere talen gelijk de Geest hen gaf uit te spreken. Wat betekent dat? Een kerk die niet meer de grote werken Gods spreekt, spreekt niet meer door de Geest. Een kerk die haar kracht zoekt in het verkondigen van sociale boodschappen, in het uitdragen van politieke boodschappen, spreekt niet door de Geest. Want als de Geest te spreken geeft, dan spreekt de kerk de grote werken Gods. Voor en in de mens. Dat is het beste kenmerk of een kerk en of een prediking nog door de Geest vervuld en door de Geest gebruikt wordt. Als dat er niet meer is, die grote werken Gods, is de Geest er ook niet meer. En dat is niet alleen wat de prediking betreft, maar dat is ook zo wat het persoonlijk getuigen van alle die God vrezen betreft. Daar spreken we over. Waar is onze mond van vervuld? Waar is uw mond van vervuld? U die toch in uw leven weet van de opzoekende liefde van de Heere. En van de genade Gods in meerdere of mindere mate aan u bewezen. Waar spreken we van? De grote werken Gods? Komt dat uit? Dragen we dat uit? Hoort wat mij God deed ondervinden? Jawel, om dat te kunnen moet je wel een verandering meemaken. Moet je wel die geestesvervulling ontvangen. moeten wij wel persoonlijk door de geest geleid en onderricht worden en de duisternis verdreven worden, maar als dat dan zo is, heeft God er dan geen recht op? Is het ook niet het enige waar anderen belang bij hebben? Waar hadden die mensen in Jeruzalem nou belang bij, die feestgangers? Dat ze een boodschap kregen te horen die misschien wel interessant was en die misschien wel allerlei aardige dingen vertelde en misschien ook nog wel allerlei godsdienstige zaken bevatte. Maar waar uiteindelijk God en de grote werken Gods in gemist werd, hadden ze daar belang bij om zo een poosje bezig gehouden te worden. Zondaren, verloren als ze waren. Ze hadden alleen maar belang bij de boodschap van de grote werken Gods. Daar heeft de wereld belang bij. Ook al beseft de wereld dat niet. Daar in Jeruzalem hebben ze dat misschien ook helemaal niet gesnapt. Dat zij daar belang bij hadden. Misschien hadden ze voor hun eigen besef belang bij een heel andere boodschap. En er zijn er geweest ook die dat uitgesproken hebben toen ze spottend zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Maar of het beseft wordt of niet beseft wordt, een zondaar die op onze weg geplaatst wordt, die heeft nergens anders belang bij dan dat hij horen zal wat God doet voor verlorenen. En hoe God werkt in verlorenen. Laat dat dan ons gebed mogen zijn. Om met tong en mond in staat gesteld te mogen worden. Om net als zij toen de grote werken Gods te spreken. Zo ging dat op Pinksteren. Dat gebeurde er. Toen vergaderde de Heere mensen. En hij vervulde door zijn geest anderen. En die deed hij spreken. En het gehoor dat er was, dat kon het horen. Scharen, die merkten het op. En hoe hebben ze dan op gereageerd? Hoe reageerden ze er toen op? De tekst, zoals we die vanmorgen gelezen hebben, is het onderdeel van een vraag. Een lange vraag, die begint eigenlijk al in vers 7. Ziet zij niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen in onze eigen taal, de grote werken? Horen ze in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? En dan worden ze opgenoemd die er allemaal zijn. Wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En dan komen ze er niet uit. Dan zijn ze een en al verbazing. Vers 7 zegt, ze verwonderden zich. Vers 6 zei al, ze werden beroerd. Vers 12 zegt, ze ontzetten zich. Ze werden twijfelmoedig. Dat is hun reactie. Is dat niet jammer? Is dat niet triest? Dat ze verwonderd zijn, dat ze zich ontzetten, maar dat het verder niet komt. Ja, het is wel begrijpelijk dat ze niet verder komen, want het zijn mensen. En wat is een mens verkeerd, nietwaar? Heb je dat wel eens gemerkt? Dat je, als het over de zonde gaat, maar een half woord nodig hebt. En dan begrijp je het al. Onze kinderen ook. Als het over de zonde gaat, dan hebben ze soms niet eens een woord nodig. Maar een gebaar is al voldoende. En als het over de genade gaat, dan zegt soms een hele preekje niks. Hier staan mensen vervuld met de Heilige Geest. En ze spreken de grote werken Gods. En ze verkondigen die nog in een taal die iedereen begrijpen kan. Zodat ze ook daarover al verwonderd zijn. Hoe kan dat? Dat deze Galileërs, deze ongeleerde mensen, een taal spreken die we allemaal kunnen verstaan. De hele atmosfeer is vol wonderen. En toch komen ze niet verder dan verbazing. Toch begrijpen ze het niet. Wat is een mens toch verkeerd? En ook op het verkeerde aangelegd. Want nogmaals, als het over verkeerde dingen gaat, dan hadden ze het wel begrepen. Maar nou niet. Wat moet er toch veel gebeuren? Zal een mens verstaan? En wijs worden tot zaligheid. En zal hij iets gaan beseffen van de grote werken Gods. En aan de andere kant, ik zou zeggen, gemeente, de Heere is in die verwondering ook alweer bezig. Het is nog niet waar hij zijn wil. Dat komt verderop in het hoofdstuk. Als ze verslagen worden in het hart. En als ze tot de Heere gebracht worden. En als ze het woord gaarne gaan aannemen. En tot de gemeente worden toegevoegd. Maar hier is de Heere al bezig aan hun levenshuis te schudden. Nee, het is nog niet zaligmakend. En als het hier geëindigd was, dan was het tekort geweest voor de eeuwigheid. En zo kunnen we ook wel eens onder de prediking zitten dat er allerlei vragen bij ons bovenkomen. Dat we geschud worden. Dat we onze zekerheden kwijtraken. Dat gebeurde hier. Deze Joden, deze Jodengenoten, ze hadden allemaal altijd zo vastgestaan in de zekerheden. Want ze waren toch kinderen van Abraham en ze deden toch de wil en de wet van Mozes. En ze deden daarin toch de wil van de Heere. En het was toch verdienstelijk dat ze nu ook die reis hadden ondernomen om op het Pinksterfeest in Jeruzalem aanwezig te zijn. En al die dingen gaven en zoveel pluspunten. En dat waren hun zekerheden. Daar steunden ze op. En nu, ze ontzetten zich. Ze werden twijfelmoedig. Ze verwonderen zich. Ze weten het niet meer. Er wordt geschud. Er wordt geschokt. Ze zijn hun zekerheden kwijt. En dat is een gelukkig teken. Als dat gaat gebeuren in het leven van een mens. Dat hij eens een keer het niet meer weet. Dat hij zijn zelfvertrouwen eens een keer kwijtraakt. Dat hij zijn gronden eens een keer kwijtraakt. Dat het eens een keer begint te wankelen. Oh, ik weet wat, ik zei het zo pas al. Als het daarbij gebleven was, dan was het niet genoeg geweest. Het moest er ook toe komen dat ze zijn woord gaarne gingen aannemen. En dat zij tot waarachtig geloof kwamen. Maar u ziet het hier, hoe de Heere dat al voorbereidt. Hoe de Heere hier al naartoe werkt. En dat moet ook gebeuren. Is bij u al eens gebeurd? Heb u al wel eens verwonderd gestaan? Verwonderd gezeten onder de prediking waarin iets van de grote werken Gods uitgestald werd? Of is u altijd nog maar helemaal voorbij gegaan? Zonder dat het u raakte, zonder dat het u iets zei. De grote werken Gods. Wat God in Christus gedaan heeft. Wat God door zijn geest doet in de toepassing. Als hij mensen van dood levend maakt. Als hij mensen aan zich verbindt. Als hij mensen met geloof begiftigt. Als hij mensen arm en ellendig tot Christus doet vluchten. Als hij Christus genadig over hen laat zijn. Dat zijn toch dingen om bij stil te staan. En om stil van te worden. Dat zijn toch dingen om op zijn minst eens over na te denken. Dat zijn toch dingen om verwonderd over te worden. Gebeurde dat nog nooit? Dan bent u wel helemaal te beklagen. En als we het wel kennen, wees er niet tevreden mee. Je kunt op zo'n manier wel eens voor jezelf het gevoel hebben dat je een goede, een gezegende kerkgang hebt. Dat kan. Maar we moeten er verder mee komen. We moeten er persoonlijk deelgenoten van worden. Die grote werken Gods moeten niet alleen maar dingen zijn waar we over horen, waar we misschien ook graag over horen. Maar het moeten dingen worden waar we persoonlijk deel aan krijgen. Wat Christus gedaan heeft, moet door die geest van Pinksteren in ons leven gestalte krijgen. En het gaat door de weg die de Heere daarvoor kiest. Maar als we er maar komen, dat we dat woord gaarne leren aannemen. En dan in het binnenste des harten. Dat we zo kennen. Met onze, in onze persoonlijke beleving. Dat wondere geheim waar David van spreekt. En waar al Gods kinderen van kunnen spreken. De een met meer woorden dan de ander. En de een met meer vrijmoedigheid dan de ander. En de een met meer duidelijkheid dan de ander. Dat zal wel altijd onderscheiden blijven. Maar in de grond van de zaak ligt het bij hen allen toch gelijk. De Heere bracht hen in de weg en door het werk van zijn Heilige Geest. tot die persoonlijke kennis van zijn genade. Laat dat ons gebed zijn. Het kan toch gebeuren? De Pinkstergeest is toch gekomen? Er waren er 3000 op die eerste dag, die tenslotte door die prediking omtrent de grote werken Gods zozeer geraakt waren, dat het niet bij verwondering bleef, maar dat het tot geloof kwam. Diezelfde God leeft nog. Diezelfde Geest werkt nog. Laat het ons gebed zijn, Heere, werk dat dan ook in mij, werk dat dat ook in ons, werk dat dat ook in het leven in het midden der gemeente. Amen. We zingen de 51ste psalm en daarvan het 6e vers. Samen danken. Heren, het past ons om uw grote naam nog weer met dankzegging te erkennen. Voor het feit dat u het Pinksteren deed worden. En dat de Geest gekomen is. En dat de Geest ook tot mensen gekomen is en in mensen. En dat u het wonder, ja, het grote wonder gedaan hebt. Dat u wilde komen, wilde werken in ellendigen. In schuldigen en in ongeschikte mensen. O Heere, gij hebt zoveel gedaan. Ze konden daar spreken van de grote werken Gods in het meervoud. En als we het allemaal opsommen, Heere, als uw woord het ons allemaal voorstelt, dan is er geen einde aan. Want de grote werken Gods zoals die er zijn, in Christus, in de genade, in het verlossingswerk. Heere, geef dat wij daar, ons vermaak in mogen leren vinden. Dat we als we daarvan horen, maar niet alleen in de verwondering eindigen, maar dat het zo mag zijn in ons leven, Heere, dat wij niet rusten voordat wij daar iets van kennen en in de beleving. O God, u weet wat wij voor mensen zijn. En hoezeer onze nood er ons toe moest dringen om naar dat heilswoord van u te grijpen en niet te rusten voordat wij het weten dat ook aan ons dat grote werk geschied is. Heere, breng ons daar. Breng ons daar waar u die scharen bracht op de Pinksterdag. Breng ons daar dat wij uw woord gaarne mogen aannemen. En dat wij zo mogen worden toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. En laat de prediking van de grote werken Gods en de overdenking daarvan door uw Heilige Geest voor gebruikt mogen worden. Gedenk ons, o God. Vergeef ons onze zonden. Vergeef ons onze onkunde, onze dwaasheid, onze ongeschiktheid. O Heere, vergeef ook onze tong, de zonde van onze tong en van onze mond. Wat hebben we daar veel mee misdreven. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Zo hebt u het ons laten horen. Maar Heere, wat hebben we menigmaal met onze tong het kwade gedaan. O, wij bidden u, vergeef het ons. En raak die tong, raak die lippen aan met een kool van uw altaar. Opdat we geschikt gemaakt worden om andere dingen te verkondigen. Uw lof te verbreiden. Heere, vernieuw ons. Vernieuw ons geheel en al. Bekeer ons, ook wat het gebruik van ons spraakorgaan betreft. Bekeer ons tot de vreze des Heren en wil door uw geest ook beslag leggen op al ons bestaan en op alle mogelijkheden die gij in de schepping gelegd hebt, opdat alles mag zijn tot verheerlijking van u. Hoor ons uit genade. Amen. We zingen Psalm 119, het derde vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.